Hey, hallo. Hoe gaat het? Leuk dat je luistert. Hey, en vind je het wat? Vergeet dan niet om even te abonneren en om wellicht ook even een beoordeling achter te laten. Voor vragen kan je me bereiken via diverse social media of via mijn mail. En ik ben bezig om alles op YouTube te zetten. De links vind je in de beschrijving. Oh, en niet te vergeten, Patreon. Wanneer gaan we verder met het verhaal van Maurits? De vraag die waarschijnlijk op veler lippen brandt. Oostende 16-1. Wanneer komt het? Het komt. Het gaat alleen wat langer duren. En hoe lang weet ik niet. Ik had een mooi globaal overzicht van de gebeurtenissen. Van de hoofdlijnen. Het verhaal was aardig ver gevorderd. Totdat ik besloot om er toch nog even een boek over te lezen. De Val van het Nieuwe Troje heet het. Geschreven door Werner Thomas. Ik dacht, laat ik eens kijken of ik toch nog wat interessante details kan ontdekken. Die ik mogelijk in mijn verhaal kan verwerken. Nou, dat is gelukt. Er ging een wereld voor me open. En ik heb daarom besloten om het beleg van Oostende de behandeling te geven die het verdient. Een uitgebreide behandeling. En daarvoor ga ik de tijd nemen. Want het is een studie op zich. Een verhaal op zich. Waar Maurits een rol in speelt, maar geen hoofdrol. Het hoofdtoneel wordt Oostende. Het wordt daarom een aparte serie afleveringen over dat onderwerp, waarin we het tussendoor over Maurits hebben. En hoe lang de serie wordt, wanneer die af is, weet ik niet. Daar zal je net als ik geduld voor moeten opbrengen. Wekelijkse afleveringen, het is vanaf nu niet meer haalbaar. Ik heb mezelf daar sowieso een tijdsdruk mee opgelegd waar ik vanaf wil. En ik ben daarom genoodzaakt om het iets rustiger aan te pakken. Om zowel de kwaliteit als mijn eigen gezondheid te bewaken. Goed, dan weet je dat. Nog even geen aflevering over 16-1 dus. Maar we hebben wel iets anders om te bespreken. Een nogal afwijkend thema voor deze podcast. Napoleon. Aanleiding van de film Napoleon, die vorig jaar is uitgekomen. En als we deze aflevering in een categorie willen plaatsen, dan zou ik zeggen, een bonusaflevering in de categorie filmrecensies of kleine historische portretten. Maar waar het uiteindelijk op uitdraait is dat het voor mij binnen de categorie lekker ouwe hoeren over geschiedenis valt. Dus zonder verder oponthoud. Welkom bij Nederland in oorlog. Verhalen uit de Nederlandse krijgsgeschiedenis. Aflevering 35. Napoleon. Ik noem de aflevering Napoleon. En daarmee zou ik de verwachting kunnen scheppen dat dit een aflevering over de geschiedenis van de Franse keizer is. En daarmee doe ik eigenlijk hetzelfde als de film Napoleon doet. De verwachting scheppen dat dit een uitgebreid en duidelijk verhaal over Napoleon wordt. Een verhaal over die Corsicaan. Die artillerieofficier die uiteindelijk zichzelf tot keizer van Frankrijk zou kronen. Maar dat gaat het niet worden. Net als de film ga ik dat ook nalaten. Ik ga niet de hele geschiedenis van Napoleon behandelen. Delen misschien. Kleine historische referenties om de kritiek op de film te kunnen onderbouwen. En we gaan het wel even over hem hebben, maar meer algemeen en niet chronologisch. Voor de geschiedenis van Napoleon moet je niet bij mij zijn, want dan zou ik iets moeten gaan doen wat al vaak is gedaan. Erg vaak. En als je daarnaar op zoek bent, raad ik je aan om een van de boeken over Napoleon te lezen. Een van de vele boeken. En anders om ze allemaal te lezen. Hoewel dat nog een behoorlijke klus is. Ik weet niet hoe snel je leest natuurlijk. Maar stel je wordt 90 en je zou vanaf je 10e beginnen met het lezen van boeken over Napoleon. Dan zou je elke dag tot je dood ongeveer 10 boeken moeten lezen. Dus ja, dan moet je behoorlijk intensief en langdurig lezen. En het zou ook wel ten koste kunnen gaan van bijvoorbeeld je sociale leven. Dus dat raad ik je af. Simpel gezegd, er zijn geloof ik ongeveer 300.000 boeken over Napoleon geschreven. 300.000. Er zijn meer boeken over hem geschreven dan dat er dagen zijn verstreken sinds de slag bij Waterloo. Het is een onderwerp wat duidelijk onze interesse wekt. Waar heel veel over geschreven, gezegd en nagedacht werd. En wordt. Napoleon is een fenomeen, een symbool. Nog steeds een held in Frankrijk. Het feit dat er zoveel te doen is geweest om die man, en dat er nog steeds zoveel over wordt gemaakt, Dat maakt het voor mij minder interessant. Zeker om er zelf wat over te vertellen. Maar toch, de kleine keizer, de kleine korporaal, heeft ook mijn interesse gegrepen. En ook ik ben gefascineerd door het onderwerp. Als fan van militaire historie kan je er eigenlijk niet omheen. Napoleon is misschien wel de grootste generaal aller tijden. Hoewel, je hebt zo'n rijtje. Alexander de Grote, Genghis Khan, Julius Caesar, Hannibal, wellicht. Napoleon hoort er ook bij. Wie precies de allergrootste is, is lastig te kwalificeren. Want waar kijk je naar? Kijk je puur naar cijfers? Hoeveelheid overwinningen? Hoeveelheid veroverd grondgebied? Of kijk je naar de waarde van dat grondgebied? De omvang van de overwinningen? Kijk je puur naar de militaire kant? Of ook naar eventuele culturele hervormingen die ze doorvoerden? Naar wat ze meebrachten naar de gebieden die ze veroverden? En je moet ook kijken naar de tijd waarin ze actief waren. Wat voor wapens ze hadden, wat voor troepen. Met wat voor tegenstand kregen ze te maken. En was het een tacticus of een strateeg? Of allebei? En zouden ze bijvoorbeeld ook minpunten moeten krijgen? Hoeveel burgers ze hebben vermoord, laten we dat ook meewegen. Kortom, er zijn veel dingen die je moet meetellen in de som. In de berekening wie nou precies de allerbeste of allergrootste generaal aller tijden was. Of we zeggen gewoon dat rijtje, dat clubje, dat zijn gewoon allemaal op hun eigen manier de allerbeste en grootste aller tijden. Napoleon hoort er in ieder geval bij. Als ik het woord goed gebruik, of groot, dan heb ik het daarmee over een strategische en of tactische en of operationele vermogen. Over militaire professionaliteit, niet over het morele vraagstuk. Over de vraag of dit ook leuke mensen waren, waarvan de motieven naadloos aansluiten op die van ons. Of overeenkomen met wat wij kwalificeren als een goed mens. En dat geldt voor Napoleon ook. Napoleon is voor de een een held en voor de ander een schoft. Een meedogenloze veroveraar. Wordt zelfs wel eens vergeleken met Hitler. Want ja, een meedogenloze veroveraar was het, net als Hitler. Die allebei soevereine landen aanvielen en volkeren onderwierpen. Verder vind ik de vergelijking niet terecht. Napoleon was zowel militair, technisch als moreel veel beter dan Hitler. In elk geval moreel veel minder slecht dan Hitler. Hitler was een korporaaltje dat zichzelf tot strateeg bombardeerde en waarvan de gokjes in het begin toevallig goed uitpakten. Napoleon was veel meer een militair denker en een militair uitvoerder. Een echte veldheer die zelf ook zijn troepen leidde en onvoorstelbaar veel inzicht had in hoe hij dat moest doen. Echt totaal niet vergelijkbaar met Hitler wat dat betreft. De morele kant dan, wat hebben beide mannen aangericht? Veel. Veel verwoestingen, veel doden, veel ellende, veel leed. Napoleons troepen executeerden op grote schaal krijgsgevangenen, plunderden alles leeg, brandden dorpen plat. Maar Hitlers leger heeft het toch een stuk bonter gemaakt. Dat is in dit geval een kwantitatieve conclusie. De schaal is vooral idioot veel groter. De hoeveelheden mensen die ze doodschoten, de hoeveelheid dorpen die ze verwoesten en de hoeveelheid plunderingen die ze hebben verricht. Maar het is ook een kwalitatieve conclusie. Want Hitlers troepen vermoorden ook op enorme schaal burgers, etnische minderheden, vrouwen en kinderen. Die van Napoleon deden dat niet. Althans, niet expres, niet gericht. Het was geen onderdeel van hun beleid in ieder geval. En dan was er ook nog de vraag hoe beide mannen zich gedroegen als het land wat ze aanvielen eenmaal in hun handen was gevallen. Als ze de verovering konden consumeren, zeg maar. Wat brachten ze mee naar het veroverde gebied? In Hitlers geval niet veel goeds. Dat wordt gekenmerkt door etnische zuivering, keiharde repressie en militair machtsvertoon. In Napoleons geval lag dat toch echt anders. Tuurlijk, militair machtsvertoon, harde repressie deed hij ook aan. Maar etnische zuivering bijvoorbeeld niet. Hij bracht ook wel goede dingen mee. Was in die zin een beetje net als de Romeinen. Ja, je wordt gewelddadig geannexeerd, maar daar krijg je dan wel een hoop voor terug. Napoleon deed bijvoorbeeld heel veel hervormingen op het gebied van onderwijs, cultuur, maar ook democratie en rechtspraak, dat soort dingen. Het heeft in die zin ons land ook niet alleen maar nadeel gebracht. Een van zijn bekende hervormingen was bijvoorbeeld dat hij de achternamen invoerde en betere bevolkingsregistratie. Dus voor de vorming van de moderne natiestaat Nederland heeft het ook goede dingen opgeleverd. Goed, het is een beetje een pijltje gooien en er daarna een roos omheen tekenen. Dit alles wil niet zeggen dat dit hem het recht gaf om andere volken te onderwerpen en aan te vallen. En het plaatst hem ook niet in de categorie leuke, lieve mensen, gezellige, toffe peren, warme persoonlijkheden. En het plaatst hem wel in de categorie brute, meedogenloze, keiharde, nietsontziende machtswellustelingen. Maar het plaatst hem niet in de categorie Hitler. In de categorie dictator kan je hem wel plaatsen. Dan mag je hem wel plaatsen. Hoewel hij aan die titel ook niet op alle vlakken voldoet. Maar goed, een machtige alleenheerser was het in veel opzichten. Dus ja, dan mogen we hem dictator noemen. En dat is trouwens ook wel een grappige overeenkomst die een aantal anderen met Napoleon gemeen hebben. Dat is dat ze een land gaan leiden wat niet hun thuisland is. Dat gold voor Hitler, dat was een Oostenrijker. Het gold voor Stalin, dat was een Georgiër. En het gold voor Napoleon, dat was een Corsicaan. Maar wat weet ik verder over Napoleon? En hoe weet ik dat? Tja, ik heb er wel eens een boek over gelezen. Ik heb er wel eens een documentaire of een film over gezien. Ik heb er wel eens een podcast over geluisterd, dat soort dingen. Ik heb er anekdotes over gehoord. En zo heb ik net als jullie, denk ik, een hele serie interessante, grappige of vreselijke details te vertellen over Napoleon. En kan ik een beetje meepraten over wat hij in grote lijnen ongeveer gedaan heeft. En wat er voor mij een beetje uitspringt. Dat zijn soms de grote lijnen en soms die kleine details. En daar ga ik er nu een aantal van noemen. Napoleon, een Corsicaan dus, kwam eigenlijk uit een gebied wat bezet was door de Fransen. Maar hij ging toch voor ze werken. En wist zich via de militaire academie op te werken tot artillerieofficier. Tot luitenant. Daarna maakte hij een stormachtige carrière door en wist in korte tijd zelfs generaal te worden. Vervolgens gaat hij de Franse legers leiden in veroveringsoorlogen en rijgt de ene spectaculaire overwinning aan de andere. Krijgt ruzie met vrijwel iedereen, coalities worden tegen hem samengesteld, verslaat en verovert grote delen van het Oostenrijk-Hongaarse Rijk, het Pools-Litouwse Rijk en het Ottomaanse Rijk, Egypte, Italië, enzovoort, enzovoort. Daarna vindt hij, wat mij betreft, twee keer zijn Waterloo. Zijn eerste Waterloo vindt hij eigenlijk in Rusland. Daar trekt hij binnen met zijn Grand Armée, waarschijnlijk het grootste leger wat tot dan toe ooit op de been is gebracht. Ergens tussen de 650 en 800.000 man. Maar Rusland is groot. Te groot, ook voor zo'n leger. Wat zeg ik, het is zelfs te groot voor de 4 miljoen die Duitsland erheen stuurde. En dus ook te groot voor die 750.000 van Napoleon. Ze werden gewoon opgeslokt door het land. Veel soldaten deserteerden, verdwaalden, kregen te maken met attritie door hinderlagen, ziekte, uitputting, honger. En ze zouden uiteindelijk ruim een half jaar later met 30.000 tot 40.000 man terugkeren uit Rusland. Napoleon zelf was al eerder vertrokken trouwens. En wat er gebeurd is tijdens die veldtocht tart alle beschrijving. En van die 30.000 à 40.000 die terugkwamen, is ook nog wel een mooie anekdote. Of mooie anekdote, een vrij wrange. Die kwamen uiteindelijk veilig in Wenen aan. En daar was een overvloed aan eten. Maar omdat ze al maandenlang zwaar onder voet waren, eigenlijk stervende van de honger, kon hun maag die hoeveelheid eten helemaal niet aan. En daardoor hebben naar verluid, pin me er niet op vast op de exacte cijfers, enkele tienduizenden van die mannen zich doodgegeten. Zoals ik al zei, een behoorlijk wrang detail. Dan zit je verdomme bij die chosen few, bij die paar procent die een onvoorstelbaar gruwelijke veldtocht in Rusland heeft overleefd. En dan sterf je daarna omdat je eindelijk weer kan eten. Daarna wordt hij verbannen en komt terug voor zijn laatste kunstje, Waterloo. En daar vond hij toevalligerwijs zijn Waterloo. Een interessante slag waar net als over Napoleon zelf onvoorstelbaar veel over is gezegd, over geschreven en van is gevonden. In veel opzichten een beetje de moeder der alle veldslagen, waar ik ook niet in detail op zal ingaan. Het gaat erom wat er voor mij interessant aan is. En dat is de omvang van de veldslag, wat er op het spel stond en hoe die vervolgens bevochten werd, hoe zwaar die bevochten werd. Ook door Nederlanders trouwens, tegen de Fransen. Ergens tussen de 7.000 en de 8.000 man, die zich overigens ook niet onverdienstelijk hebben gemaakt. Generaal Chassé heeft daar nog in het centrum elite troepen van Napoleon weten af te stoppen op een beslissend moment. Dat geheel terzijde. Napoleon wordt uiteindelijk verslagen bij Waterloo. En dat is opmerkelijk genoeg. Omdat hij eindelijk een keer verliest. En hier ook definitief werd verslagen. Daarna werd hij weer verbannen. Ditmaal goed. En ditmaal kan hij niet ontsnappen. En spendeert hij de rest van zijn leven op het kleine eilandje Sint Helena. En toen konden wij de balans op gaan maken van Napoleon. Die zich tijdens zijn carrière vooral kenmerkte door zijn slimme gebruik van artillerie. En hij was een van de meest spectaculaire tactici die we ooit aan het werk hebben gezien. Althans, we hebben de verslagen. We hebben hem helaas nooit zelf aan het werk gezien. Hij hervormde zijn leger, onder andere met manoeuvres en tactische drills. Ze lieten de infanterie in vierkante blokken marcheren, in tegenstelling tot zijn tegenstanders. Dit had als voordeel dat er minder mensen in één keer werden geraakt als ze bloot kwamen te staan aan vijandelijk musketvuur. Napoleon had trouwens ook een heel aantal kundige mensen onder zich, goede generaals, Ney en Murat bijvoorbeeld. Hij kon niet alles alleen. Verder wordt zijn overwinning bij Austerlitz gezien als zijn grootste. Ter ere daarvan liet een Franse generaal in Nederland een piramide bouwen, als monument voor die overwinning dus. Misschien zijn grootste overwinning dus, Austerlitz. Tactisch de meest briljante, qua winst-verliespercentages de ruimste. Maar het was zeker niet zijn enige overwinning. Hij leverde geloof ik bijna 50 veldslagen tijdens zijn leven en verloor er amper ooit één. Ja, de laatste dus. En deed dat alles. Ja, omdat het een fantastische professional was. Omdat hij gewoon heel goed was in dat militair-tactische gedeelte. En hij inspireerde zijn troepen. Zijn grote tegenstander Wellington zei over Napoleon dat zijn aanwezigheid op het slagveld gelijk stond aan 40.000 man. Zijn soldaten liepen met hem weg, waren trots op hem, vertrouwden hem, vonden hem geweldig. Ja, als je wint heb je vrienden. En die soldaten maakten onderdeel uit van een winning team. Daar wilden ze bij horen. En hij onderscheidde zich ook meerdere malen door zijn grote persoonlijke moed. En ook dat inspireerde zijn mensen. En daarvan is een mooi treffend voorbeeld de slag bij de brug van Arcole. Die brug moesten ze over, maar lag onder vuur. En daarom durfden zijn troepen niet. Want wie gaat er als eerste wetende dat die brug onder vuur ligt en dat de eerste rijen waarschijnlijk genadeloos neergemaaid zullen worden? Napoleon zag de twijfel bij zijn troepen en meldde zich vooraan. Stond daar ijzig kalm, onder vuur, liep langs de troepen en schreeuwde ze de brug op. En wist daarmee, weliswaar met zware verliezen, de slag om te keren en uiteindelijk te winnen. En zo zijn er talloze voorbeelden van zijn moed en van zijn kunde als generaal. En de cijfers spreken voor zich. En dat zorgt er nogmaals voor dat de man voor velen van ons zo fascinerend is. Dat we gewoon niet om hem heen kunnen. En dat we niet anders kunnen dan hem toch een beetje te bewonderen, te respecteren in ieder geval, als een van de beste generaals aller tijden. Een symbool van militaire genialiteit en militaire macht. En een onderwerp wat door de jaren heen toch altijd wel mijn interesse wekt. En daarom was ik verheugd door het feit dat er een film over gemaakt ging worden door niemand minder dan Ridley Scott. Ik had me er wel op verheugd. Ridley Scott is niet de minste. Maakt over het algemeen mooie, spectaculaire films. Zo af en toe een pareltje, zoals Gladiator. Dus een film over Napoleon van hem? Dat wil ik zien. Want als iemand het kan, dan is hij het wel. Een vette historische film maken. Kijk maar naar Gladiator. Het oog voor detail wat hij bijvoorbeeld heeft. Zo hoorde ik een anekdote over hem. Dat hij tijdens het maken van Gladiator, voor die veldslag van de beginscène, zelf nog even de troepen inspecteerde. En erachter kwam dat een van die Romeinen ergens achteraan in een rij andere sokken aan had of iets dergelijks. Of zijn digitale horloge nog om had, zoiets. En dat hij dat nog even liet veranderen. Ja, wie ziet dat nou? Wat maakt het nou uit? Nee, het moet kloppen. Het moet echt zijn. Elk detail moet echt aanvoelen. En dat vind ik wel mooi, die grondigheid. En dus ging ik met hoge verwachtingen en vol vertrouwen naar de bioscoop. Mocht je de film nog niet gezien hebben en niet willen weten hoe het afloopt, zeg ik er alvast bij. Spoiler alert. Nou, de hoge verwachtingen werden niet helemaal waargemaakt. Een aardige film. Krijgt een 6 op IMDb. Daar sluit ik me wel ongeveer bij aan. In de bios was het best een vermakelijke film. Niet vervelend. Visueel, cinematografisch, qua acteurs was het allemaal best oké. Zelfs goed. Het ziet er allemaal goed verzorgd uit. Mooie shots, prachtige decors, fraaie kostuums. Het zet wat dat betreft wel mooi de tijdgeest neer. Je waant je echt in die pruikentijd. En pruikentijd luxe is ook echt een luxe. En voor de rest is dit zoals verwacht prima in orde. Maar verder houdt het niet over. Dat ze Engels spreken in een film die over Fransen gaat, zal ik hem nog niet eens op afrekenen. Die keuze begrijp ik nog wel. Maar inhoudelijk is het matig tot slecht. Hij wil eigenlijk alles tegelijk doen en doet daardoor niets helemaal goed. En best veel helemaal fout. Nou is het sowieso nogal ambitieus om de hele militaire en politieke carrière van Napoleon in 2,5 uur te willen verfilmen. En dan moet je dus keuzes maken als regisseur. Scott koos ervoor om het allemaal te doen. En daarom zien we van grote militaire campagnes, of niets, of snapshots, kleine fragmentjes. Kijk, ik ben niet de grootste Napoleon-kenner, heb ik net al uitgelegd. Maar ik ben redelijk op de hoogte van de grote lijnen. Van het waar, het wanneer, het hoe en waarom. Waardoor veel scènes mij bekend voorkomen en wat er weggelaten wordt, kan ik zelf invullen, grotendeels. Als je dat niet kan en je bent niet of minder goed op de hoogte, dan weet je na het zien van deze film in ieder geval niets meer dan dat je van tevoren wist. Er wordt namelijk niets uitgelegd over de politiek erachter, de strategie en ook niet wat Napoleon dreef om te doen wat hij deed. Wat nou dat bijzondere talent van hem was? Wat maakte hem zo'n bijzonder generaal? Hoe werd dat gevormd? En waarom zal hij in de geschiedenis voor altijd een plaats hebben als een van de grootste militairen ooit? Nou moet ik zeggen dat de slag bij Austerlitz aardig was neergezet in de film. Dan zie je in ieder geval vluchtig iets van de tactische beslissingen die hij nam en hoe hij zijn leger opstelde en dergelijke. Oh ja, en Toulon. Het eerste gevecht was wel mooi gedaan. Maar dat waren de spaarzame lichtpuntjes. Veel te vluchtig werden dingen weggelaten of overgeslagen. En zie je van veel veldslagen net niks. En wat je wel ziet is inhoudelijk twijfelachtig. Of niet goed, laat ik het zo zeggen. Want er zitten veel historische onjuistheden in. Ik zal ze niet allemaal noemen. En niet te veel gaan muggenziften. Maar bijvoorbeeld dat ze in Egypte een piramide beschieten. Terwijl ze in werkelijkheid helemaal niet in de buurt waren van een piramide. Die was 10 kilometer verderop. Het hoeft niet. Dat hoef je niet te doen. Het is een beetje goedkoop. Dat je af en toe de vrijheid neemt om iets wat vetter aan te zetten. Om iets iconisch te maken. Dat is nog niet zo'n ramp, vind ik. Veldslag in Egypte. Daar moet een piramide bij, dacht Ridley. En was het hierbij gebleven, dan had ik het hem vergeven. Maar als je dat te vaak doet, is het niet een opstapeling van kleine details die je verandert. Dan ga je ook in de essentie van een verhaal zitten verroeten. En dat vind ik wel vervelend. En dat doet hij dus, want het blijft daar niet bij. En dan heb ik het dus over geschiedvervalsing. Niet over trucjes die een regisseur toepast om een leuke film te maken. Zoals iets weglaten omdat het anders verwarrend wordt. Het aantal personages beperken. Een stukje artistieke vrijheid nemen. Dat zijn dingen die een regisseur mag doen en moet doen om het allemaal een beetje behapbaar te houden voor de kijker. En het is een film, het hoeft ook geen documentaire te zijn. Zeker niet. Maar dat is dit niet. Dit is zaken foutief weergeven die je met hetzelfde gemak goed had kunnen weergeven. En dat snap ik dan niet, hè? Dat je een historisch figuur interessant genoeg vindt om er een film over te maken, omdat het ook een van de meest spectaculaire en opmerkelijke verhalen aller tijden is, maar dat je het dan toch nodig vindt om allerlei dingen aan het verhaal te veranderen. Dan vind je de details toch ineens niet spectaculair of spannend genoeg of zo? Waarom maak je er dan een film over? Waarom verzin je niet een fictief karakter en zet je dan lekker alle details naar je hand? Doe dan zoiets als Gladiator, een fictief verhaal, een fictief hoofdpersonage in een realistische setting. Een historische roman, zeg maar. Dan geef je jezelf veel meer spelingsruimte om lekker alle vrijheden te nemen die je wil. Ik snap dat gewoon niet. Waarom Napoleon? als het verhaal van Napoleon volgens jou niet goed genoeg is. En die campagne in Rusland dan. Echt. Echt, dit is het. Wederom een paar fragmentjes. Waardoor de intensiteit, de grootschaligheid, de absolute horror van die veldtocht totaal niet tot zijn recht komt. En dat treed ik nog niet eens in detail. Maar in algemene termen is het vooral dat. Het doet geen recht aan de geschiedenis. Slag bij Waterloo vond ik ronduit slecht gedaan. Op geen enkel moment heb je het gevoel dat er honderdduizenden mensen aanwezig waren op dat slagveld. Tactisch klopte geen hout van. Eenheden gingen in lange linies naar voren. De twee legers staan veel te dicht bij elkaar. De twee versterkte boerderijen waar een groot en cruciaal deel van de gevechten plaatsvond, komen er helemaal niet in voor. Het geallieerde leger onder Wellington bestaat alleen uit Engelse redcoats. Die dikke 60% niet-Britten worden volledig weggelaten. Behalve de Pruisen dan, die komen uiteindelijk. En dat zorgde er in het echt voor dat Napoleon op twee fronten moest gaan vechten. En dat uiteindelijk niet meer kon houden. Maar niet zoals ze in de film lieten zien. Dat een paar Pruisische ruiters een aanvalletje doen op de Franse flank. En hoppa, het is afgelopen. Het leger van Napoleon valt direct en slaat op de vlucht. En dan heb je nog zo'n scène dat Napoleon zelf daar te paard aan het gevecht deelneemt. En dan midden tussen de vijanden zelf een aantal Engelsen dood. Niemand van zijn mensen bekommert zich nog om hem. Niemand heeft hem in de gaten. Ja, sorry hoor. De man stond ergens in de achterhoede de gevechten waar te nemen en aan te sturen. Dit is gewoon niet gebeurd. En uiteindelijk werd hij door zijn oude garde van het slagveld geëscorteerd. En niet zoals in de film dat hij daar als eenzame soldaat het slagveld verlaat. En dat hij dan nog even oogcontact maakt met Wellington. Wat een onzin. En wat een berg vrijheden permitteer je jezelf dan als regisseur. En waarom ook? Wat drijft jou om een soort fantasie-kluchtversie van dit verhaal te maken? En dit is trouwens echt het tipje van de sluier. Ik kan nog wel even doorgaan over deze niet alleen matige, maar ook gewoon stupide vertolking van Waterloo. Een van de beste, tot in het diepste detail gedocumenteerde evenementen uit de geschiedenis. En dit is wat jij ermee doet? Bij nader inzien geef ik een 3 voor de film. Omdat ik nu pas met terugwerkende kracht besef hoe slecht het eigenlijk echt is. Dat je toch in zo'n bios een beetje laat betoveren door de mooie beelden en zo. En dat het besef later komt, waar je nou eigenlijk naar hebt zitten kijken. Maar na de tweede kijkbeurt, en vooral na dit betoog, wordt het me pas echt duidelijk. En zoals altijd goed acterende Joaquin Phoenix kan de film dan ook niet meer redden. En een leuk liefdesverhaaltje tussendoor ook niet. Juist niet. Want het is geen leuk liefdesverhaaltje tussendoor. Het bepaalt een groot deel van de film. Het is het enige waar echt enorm veel aandacht aan wordt besteed. En aangezien dat onderdeel zijn privéleven privé was, is het gissen hoe die precies was achter de schermen. Dus we kunnen ervan uitgaan dat de regisseur ook daar enorme vrijheden in heeft genomen. Dus wat je daar ziet is niet een interessant inkijkje in het leven van Napoleon, maar waarschijnlijk totaal natte vingerwerk. Er is veel correspondentie geweest tussen Josephine en Napoleon, waar je ongetwijfeld iets uit kan halen. Maar de vraag is of de regisseur dat heeft gedaan. Het zou me eerlijk gezegd verbazen dat hij daar ineens wel zorgvuldig mee is omgegaan en dat hij daar ineens wel dicht bij de realiteit wilde blijven. Voor zover dat überhaupt dus mogelijk was, want die brieven zeggen weinig over hoe die twee achter gesloten deuren waren. Maar als je Waterloo zo onbelangrijk vindt dat je dit ermee doet, waarom zou je de dialogen tussen twee mensen dan wel belangrijk vinden? We kunnen er wel van uitgaan dat hij dit ook volledig uit zijn duim gezogen heeft. En al was het tot in detail bekend. Al wisten we het wel precies. Waarom zou je dit zoveel aandacht geven? Waarom niet een beetje? Het gepaste stukje aandacht wat het verdient? Waarom zou je de hele film erdoor laten beheersen? Omdat Napoleon de geschiedenis is ingegaan als de grote romanticus? De man met het meest opmerkelijke liefdesleven ooit? Nee, volgens mij kennen we hem van hele andere dingen. Dus laat het lekker. Of laat historische films door mensen regisseren die daadwerkelijk historische films willen maken. En ga jij lekker de romantische kant op. Wat houd je tegen? Maar ik heb nog wel een vraag aan Ridley. Heb je als regisseur geen enkele verantwoordelijkheid? Heb je het recht om volledig je reet af te vegen met een historisch verhaal en het dan vervolgens Napoleon te noemen? Is het zo dat je als regisseur een soort persoonlijke wraak mag nemen op de Fransen of op het symbool Napoleon? Dat je dat klakkeloos kan doen. En dat zeg ik niet uit medelijden met de Fransen. Oh nee. En ik heb het ook niet over juridisch. Voor de wet is het niet verboden. Al zou het dat misschien wel moeten zijn. Want Ridley Scott begrijpt echt wel dat zijn films invloed hebben. Hij weet echt wel dat niet iedereen door deze onzin heen prikt. En dat betekent dat hij bewust zijn positie misbruikt om mensen te misleiden. Want hoe gek dat ook klinkt, mensen nemen films heel serieus. Voor een hele groep mensen is dit straks het enige wat ze van Napoleon weten. Het enige beeld wat ze van de man hebben. En ze nemen voor waarheid aan wat ze zien. Het is gewoon niet oké. Het is doelbewust, oneerlijk. Het is onnodig de geschiedenis naar je hand zetten. En daarmee een loopje nemen met de geschiedenis. En tijdens dit betoog is het goed mogelijk dat jij je afvraagt. Wie ben jij precies om de grote Ridley Scott zo de maat te nemen? Wat denk je wel niet? Om die arme man zo genadeloos neer te sabelen. Nou, ten eerste, zo arm is die man niet. Ik ben niets meer of minder dan een filmliefhebber en een geschiedenisliefhebber die kritiek levert op een film over geschiedenis. En je kan je natuurlijk de vraag stellen, zou jij het beter kunnen dan? En het antwoord is natuurlijk nee, natuurlijk niet. Films regisseren is een vak apart en Ridley Scott is een vakman. Alleen met dit budget, met zijn mogelijkheden, had hij gewoon veel meer uitgehaald kunnen worden en moeten worden. En had hij in ieder geval een poging kunnen wagen om iets dichter bij de realiteit te blijven. En heeft hij wat mij betreft zelfs een verantwoordelijkheid om dat te doen. En vooral dat ik gewoon niet begrijp waarom je geschiedenis gebruikt als je fictie wil maken. Omdat ik het verhaal van Maurits en het verhaal over de meidagen op zichzelf interessant genoeg vind om te vertellen. Anders was ik er niet aan begonnen. En dat ik er niet allerlei dingen bij hoef te verzinnen om het interessant te maken. En dat hoeft Ridley Scott bij Napoleon ook niet te doen. Goed, laten we langzaam dit onderwerp achter ons gaan laten. Ik weet niet eens zeker of Ridley Scott wel luistert. Dus of dit hele betoog zin heeft, weet ik niet. Maar ik moest het wel even gezegd hebben. En by the way, ik wil niets afdoen aan iemands persoonlijke ervaring. Dus mocht je zoiets hebben van, joh, ik heb de film met plezier gekeken, niks mis mee. Prima, ik heb me de eerste keer ook best vermaakt. Maar er is wel veel mis mee wat mij betreft. Goed, dat punt is gemaakt. Dus als we meer willen weten over Napoleon, kunnen we deze film overslaan. En moeten we gewoon weer een van die 300.000 boeken lezen, of meerdere van die boeken, of allemaal. Of wachten op de volgende regisseur die een poging waagt. Hoewel een film niet het beste format is, denk ik. Als je een beetje volledig wil zijn, is dat niet haalbaar. Dat is veel te kort. En daarom kan je het beter niet doen, dan niet goed doen. Een miniserie is misschien een beter idee. In 10 afleveringen van een uur kom je wel ergens. Maar ook dat is al gedaan. In 3 delen van 1,5 uur dan. Dat is nog wel aardig. 2002 doet nu al een beetje gedateerd aan. Ja, het is best een aardige productie met een aardig budget. Maar ver onder het niveau Ridley Scott. Qua acteurs is het niet geweldig. En ook Engels gesproken, maar dan met Franse accenten. Ja, dat moet je dus helemaal niet doen. Die serie heeft dus weer zijn eigen tekortkomingen. Maar het is in ieder geval een eervolle poging. Goed, laten we er een eind aan breien. Helaas heb ik denk ik nog best veel laten liggen. En had ik er ook meer uit kunnen halen. Maar dan wordt het ook een serie van 10 uur, minimaal. Dus we houden deze aflevering gewoon binnen de categorie lekker ouwe hoeren over de geschiedenis. De volgende keer gaan we het weer serieuzer aanpakken. En gaan we een onderwerp bespreken waar nog nooit een film over is gemaakt. Waar geen 300.000 boeken over geschreven zijn. Wat geen wereldwijd fenomeen is. En waar zelfs de meeste Nederlanders niet bekend mee zijn. En of dat het meer of minder het bespreken waard maakt, dat weet ik niet. Maar we gaan het doen. We ontmoeten elkaar weer in Oostende in 1601.